Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Psalm 27, het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. We zingen op Psalm 27 vers 3. schriftlezing voor deze morgen is uit Johannes 19, vers 31 tot en met 37. We noemen nu Johannes 19 vanaf het 31ste tot en met het 37ste vers. Maar eerst luisteren we met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. U is genoemd te lezen Johannes 19, de verzen 31 tot en met 37. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eerste en des andere die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij stilstaan bij woorden uit Zacharia 13. De tekst voor deze morgen vindt u in Zacharia 13 en daarvan het eerste vers. Zacharia 13, vers 1, we lezen daar Gods woord en de tekst voor deze morgen. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zou u ons een erkentelijk hart willen geven, dat u ons vanmorgen hier brengt. Uw bewarende hand strekte zich ook in de achterliggende week over ons alle leven uit. U spaarde ons in het heden van de genade. En u brengt ons vanmorgen onder de klanken van uw woord. En als het dan zou gaan over die geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Och Heere, wil ons dan door uw geest bij die fontein brengen. Voor het eerst, wanneer we nog onrein en als zondaren geen bestaan voor u hebben. Heere, wil u ons dan zelf door het werk van uw geest die putemmer van het geloof schenken, opdat we zouden mogen putten uit die fontein, reinigend water. Maar Heere, wil u ook uw kinderen vanmorgen gedenken. Een week van voorbereiding ligt achter hen. En u weet, als de grote kenner van ieders hart, hoe ze hier gekomen zijn. Met een hart dat hen misschien wel aanklagen en beschuldigen moet. Heere, u weet van alle strijd, van alle aanvechting af. Juist rondom het sacrament van het heilig avondmaal. Nu bidden wij van u. Zou u de weg zelf voor hen willen banen? Heere, zij zijn toch uwe. U hebt ze, Heere Jezus Christus, toch gekocht met uw dierbare bloed. En u hebt het toch voor hen verdiend, niet alleen dat hun het geloof gegeven werd, maar ook dat hun geloof gesterkt mag worden. En u wilt daarvoor toch gebruiken ook het sacrament van het heilige avondmaal. Heere, zou u dan vanmorgen in hun leven eens de sterkste willen betonen te zijn? En zou u alle strijd en alle aanvechting naar de achtergrond willen brengen? En zou u het willen zeggen, ook in het woord van deze morgen, tot hun hart en tot hun ziel? Zie, er is een fontein geopend ook voor u, tegen de zonde. En tegen de onreinheid. En als uw kinderen zich er dan van beschuldigen moeten. Dat ze ook na ontvangen genade weer zoveel zonde met zonde hebben vermenigvuldigd. En wanneer ze moeten inleven, juist ook bij diepere ontdekking. Dat de onreinheid hen wat de oude mens betreft altijd nog aankleeft. En zo kan aanklagen. Heere, wil u dan hun blik gaan richten op die fontein die nu geopend is tegen de onreinheid. En wil u hen brengen, Heere, ook door het woord van de prediking, opnieuw tot die bron. Opdat ze reinigend water mogen putten vanuit Christus. En opdat ze het mogen ondervinden, ook deze morgen. In hem is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Heere, u weet van de bestrijdingen en de aanvechtingen van de vorst der duisternis. Hij heeft ook zoveel pijlen op zijn boog gehad in de achterliggende week. Maar wil u toch alle licht schenken die nodig is en uw waarheid, opdat die mogen leiden en mogen brengen tot de berg van uw heiligheid, tot uw altaren, ja tot de God van de blijdschap, mijner verheuging. Heere, zo bidden wij of u het heilige avondmaal zegenen wil deze morgen. Het leven van uw bestreden kinderen. U kent ook degene die zich daar niet bij durven scharen. Die zoveel strijd en aanvechting kennen, Heere. We smeken vanmorgen van u of u licht wil geven over hun toestand. Maar of vanmorgen ook de evangelienodiging nog mag uitgaan. Dat zondaren mogen worden geroepen. Heere, we bidden of het woord zo ook een boodschap mag bevatten voor ons allen. Heere, u kent al degenen die wellicht ook wel een kerkelijk recht hebben ontvangen om deel te nemen aan het heilige avondmaal, maar die ten diepste een vreemdeling zijn van uw genade in de Heere Jezus Christus. Die nog voort kunnen leven buiten die fontein. Heere, wil u hen ook afhouden. Maar wil u hen wel aanspreken door uw woord en door uw geest vanmorgen? Zo bidden wij of alles tot uw eer, tot stichting van de gemeente mag plaatsvinden. Heere, laat het sacrament en ook de prediking van uw woord mogen zijn Gode verheerlijkend. Zondaren vernederend, uw kinderen vertroostend en de zonde dodend in hun leven. Heere, zo bidden wij om wat nodig is. We dragen, Heere, allen aan u op die een taak hebben in de dienst. Schenkt u wat nodig is daarbij. Geef ook uw dienaar te spreken. Heere, wil u schenken wat hij niet heeft. En wil u maar geven wijsheid van boven en de bediening van uw Heilige Geest. Want zonder de bediening van uw Geest zal het niet kunnen. En Heere, wij hebben geen rechten. Wij kunnen niets laten gelden van onze kant. Maar schenkt u nog genade bij u vandaan. We bidden u, Heere, voor de rouwdragenden. We denken heel bijzonder aan onze zuster Leonie Lodewijk, van wie de moeder overleed. Zou u willen troosten, Heere, in het verdriet? Zou u willen schenken wat nodig is in deze dagen? Ook op de dag van de begrafenis. En wil u nabij zijn? En wil u geven met een schrijend hart tot u te mogen vluchten? Want uw woord zegt het, hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht, dat ongeveinst in het midden der ellende zich naar zijn troon om zijn genade blijft wenden. Heere, wilt u zo zich over haar ontfermen, maar ook over anderen die rouw kennen, verlies, verdriet. U kent degenen die een vader of een moeder moesten verliezen, soms al op jonge leeftijd. Wil u troost schenken, kracht geven. Wil u zijn met hen die een man of een vrouw moeten missen. Die dat juist ook op een zondag als deze zo pijnlijk kunnen ervaren. Heere, zou u dan die lege plaats nog met uzelf willen vervullen? We bidden, Heere, voor andere kruisdragers onder ons. We denken aan degene die met ziekte te maken hebben. Wil u ze opzoeken? Wil u ze ondersteunen en sterken van omhoog? We dragen aan u op degene voor wie het psychisch moeilijk is. En wat kan ook dat een donkere weg zijn, Heere? Wat kunnen we dan ook soms maar moeilijk onderscheiden? Wat is er psychisch? Wat is er geestelijk? Maar wilt u, Heere, dan in alle omstandigheden schenken wat nodig is? We denken aan zuster Bassa, die deze week een onderzoek zal ondergaan en uitslagen hoop te ontvangen. Wil u geven dat het mag meevallen, Heere. U hebt tot nog toe willen helpen. Het is tot haar eigen verwondering geweest. Zou u dat ook deze week willen betonen? En wil u dan ook te ondervinden geven dat u leeft, dat u draagt en dat u schenkt wat nodig is? We bidden u voor onze zuster Landman, die zo ziek is. Wilt u haar ook gedenken? Als ze zo zwak is, als ze merkt hoe de krachten wijken. Heere, haast u tot haar hulp en red. En wilt u zo aan haar denken en aan haar man? We dragen, Heere, onze broeder van de Vlies aan u op. Die met betrekkelijke zekerheid te horen kreeg dat er een ernstige kwaal is, al is nog niet alles zeker. We vragen van u of u hem ook in die omstandigheden nabij en goed wil zijn. En zo dragen we, Heere, ook andere zieken aan u op, van wie de namen niet bekend zijn, gedenken ieder. U weet van alle omstandigheden af. Hoor en verhoor ons en treed niet met ons in het gericht, Heere. Maar vergeef ons alle zonden en wil ons genadig zijn om des bloeds van Christus willen. Amen. Psalm 87, derde, vierde en vijfde vers zingen wij ter voorbereiding op de prediking. 87, 3, 4 en 5. Er zijn drie collecten bestemd voor eredienst, kerkelijke kassen en de derde collecte, na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 36, vers 3a en 2b willen we zingen na het amen van de prediking. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed en toon de oprechten van gemoed uw recht waar ze op vertrouwen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid, hier worden rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. 3a en 2b van Psalm 36. Geliefde gemeente, als wij onze tekst van vanmorgen willen verstaan, willen begrijpen, moeten we in gedachten eerst een bezoek brengen aan een fontein uit het land van de Bijbel. Zo'n fontein was iets heel anders dan de fontein die wij nog kennen. Als wij aan een fontein denken, dan denken we aan een hoog opspuitende waterpartij ergens in een park of op een rotonde. Maar daarbij is het zo dat het water met een sierlijke boog weer terugkeert in de plaats waar het vandaan kwam. Een fontein in het land van de Bijbel is iets anders. Dat was een plaats, vaak heel diep gelegen, waar voortdurend vers, helder, reinigend water opborrelt uit de grond. Een bron. Dat wordt bedoeld met de fontein in onze tekst. En zoals ik u al zei, zo'n fontein, zo'n bron lag vaak heel diep. Een van de meest bekende bronnen uit het land van de Bijbel is de Jacobsbron. En die lag wel 30 meter onder de oppervlakte. En daar moest je naartoe, langs een stenen trap naar beneden, en kwam je dan bij zo'n fontein, bij zo'n bron, ja, dan moest je je buigen en bukken, en dan moest je je putemmer aan een touw laten zakken in die bron, om uit die bron fris, helder, reinigend water op te halen. Dat is het beeld van de tekst. En vanmorgen willen we op het geestelijk onderwijs dat er in onze tekst ligt met de hulp van de Heere gaan letten. Als we nadenken over de fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat schrijven we als thema bij de preek. De fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. 3 gedachten. Dat is allereerst een geopende fontein. Want het begin van de tekst zegt, te dien dagen zal er een fontein geopend zijn. Dat is in de tweede plaats een reinigende fontein. Dan gaan we naar het slot van de tekst. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dat is ten derde een toegankelijke fontein, want het midden van de tekst zegt, ze is geopend voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem. Dus de fontein tegen de zonde en de onreinheid, een geopende fontein, een reinigende fontein, een toegankelijke fontein. Wij hebben vorige week gemeente nagedacht over de verzen die aan onze tekst voorafgaan. En toen hebben we gehoord hoe de Heere door de profeet Zacharia de Heilige Geest beloofde onder die wonderlijke namen. Te dien dagen zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En toen hebben we gehoord wat onder andere het werk van die geest is. De Heer heeft gezegd dat hij die geest zou uitstorten. Dat betekende, u weet het nog, dat hij krachtig zou werken en dat hij onder velen zou wel werken. Onder jongeren en onder ouderen, zoals Joël het zegt. Dat hij verdiepend zou werken, zoals Ezechiël het zei in hoofdstuk 47. Maar wat is dat werk van de Heilige Geest dan onder andere? Wel, dat is dit, dat hij de blinde ogen van een zondaar opent. Waarvoor? Voor het feit dat hij, dat zij, dat ik Christus doorstoken heb met mijn zonden en met mijn ongeloof. En niet alleen is het werk van de Heilige Geest dat hij zondaren de ogen opent, maar ook dat hij het hart verbreekt. En dan komt er die bittere weeklacht waar we over hebben gelezen en hebben gehoord in vers 10 van het vorige hoofdstuk. Ze zullen over hem bitter kermen, gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene. De Heilige Geest, hij opent niet alleen de ogen voor iets wat ik tot dan toe nooit gezien had, maar hij verbreekt ook het hart. En hij verwekt vanuit die nood een gebed tot de God der genade. Want zijn naam is de Geest der genade en der gebeden, de Geest van de smeekgebeden. Wel, gemeente, dat zijn dingen, en we hebben dat de vorige keer gezegd, dat zijn dingen die mogen niet onbekend blijven in het leven van de ware avondmaalganger. Ik zeg niet dat een avondmaalganger, een kind van God, zich daar altijd weer brengen kan. Ik zeg ook niet dat zo'n mens zijn berouw altijd voor berouw houden kan en zijn verbroken hart altijd voor een verbroken hart kan houden. Maar iets van deze dingen zou toch niet onbekend moeten zijn. En we zullen er toch ook altijd weer naar moeten staan om ook dit werk van de Heilige Geest te ontvangen bij vernieuwing en bij verdieping. En als het goed is, hebben we ons eigen hart en ons eigen leven ook in de achterliggende week in het licht van deze tekst onderzocht. En hebben we het gevraagd, ken ik iets van dit werk van de Heilige Geest in mijn leven? Ken ik iets van die geopende ogen en van dat verbroken hart en van dat smeekgebed? Nog een keer, het kan zijn dat een kind van God daar ook ver bij vandaan is na ontvangen genade. Dat hij zo kan terugverlangen naar de tijd dat alles zo teer lag. Dat zijn hart echt verbroken was, maar dat het na ontvangen genade weer zo anders geworden is. Zo ongevoelig lijkt het soms wel. Maar dan zal het toch vanuit uw hart een zuchten geweest zijn tot de Heere. Heere, verbreekt u toch mijn hart. Maakt u het toch weer anders. Dan hebt u ook de verantwoordelijkheid om daarvoor de middelen te gebruiken. En als u dat nou allemaal niet kende, gemeente, hebt u dan in de achterliggende week gevraagd. Gevraagd aan de Heere. Heere, wil u dat doen? Ik krijg dat harde hart van mezelf maar niet verbroken. Ik weet ten diepste in mijn leven niets van deze dingen. Of in elk geval naar mijn eigen waarneming niet wat nodig is en wat voldoende is. Heere, wil u toch schenken het werk van uw Geest, ook dit werk. Maar dan toch vanmorgen nog iets meer, gemeente. Als we nu korter of langer geleden tranen hebben mogen schreien, misschien niet eens met de ogen, maar tranen van het hart. Een van de oude schrijvers zegt dat zijn meestal zuchten. Dat zijn niet eens tranen, dat zijn meestal zuchten. Zuchten die voor de Heere niet verborgen zijn, dan kan er in dat zuchten en in dat verbroken zijn van hart wel een bepaalde verruiming liggen. Als je op een verborgen plaats je hart eens mag uitstorten voor de Heere. Als je mag smeken om zijn genade en al je armoede en al je schuld aan hem bekend mag maken. Als de Heere je hart verbreekt. En als hij maakt wat er in een van de psalmen staat, dat hij de keisteen verandert in een waterfontein. En dat dat harde hart, dat stenen hart gaat stromen van tranen. Daar kan wel een bepaalde verruiming in liggen. Maar als het goed is, hebt u toch ook geleerd dat uw tranen uw zaligmaken niet kunnen zijn. Dat uw tranen uw zonde niet kunnen afwassen. Want ook al zijn dat dan door de geest gewerkte tranen, want daar spreekt Zacharia 12 toch van. Ook al zijn dat door de geest gewerkte zuchten, u hebt toch aan die zuchten niet genoeg. Aan die tranen niet genoeg. Mijn tranen komen toch ook nog uit zondige ogen. En mijn zuchten komen toch ook nog uit een zondig hart. En hoe groot de genade ook is, als u voor de Heere uw schuld echt mag belijden. En als u echt mag buigen voor de Heere. Als u het verliest voor de Heere en u zelf mag uitleveren aan hem. Hoe groot die genade ook is. Dat kan de rustgrond in uw leven toch niet zijn. En zo zitten er misschien vanmorgen ook wel mensen in de kerk. Mensen die dat moeten zeggen. Ik ken daar iets van, als ik me niet vergis. Maar het is niet de grond waarop ik rusten kan. Het is niet voldoende. Weet u wat er nodig is? Die fontein waar onze tekst over spreekt. En nu zegt onze tekst, en laten we die tekst gaan lezen, te dien dagen. Dat is in diezelfde tijd, een dag betekent in de taal van het Oude Testament, en zeker in de tijd van de profeten, ook vaak in de taal van de profeten, ook vaak een bepaalde tijd. Wel, Zacharia heeft gesproken over de tijd waarin de Heilige Geest krachtig werkt en harten verbreekt. Maar te dien dagen, in diezelfde tijd dat de Heilige Geest harten verbreekt. En dat hij die smeekbeden om genade werkt in het hart. Te dien dagen zal er ook een fontein, een bron geopend zijn voor het huis Davids, voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. God zal een fontein, een bron openen voor schuldige zondaren. Dat is een wonder, gemeente. Dat is een wonder, want dat heeft niemand van ons verdiend. Dat heeft een goddeloze, onverschillige zondaar van morgen onder ons niet verdient. Maar dat heeft ook een berouwvolle zondaar niet verdiend. Dat heeft ook een mens met tranen en met berouw en met veel ernst niet verdiend. Dat God deze fontein opent. Weet u wat wij verdiend hebben? Naar recht dat God die andere fontein zou openen. Die fontein waarover we als allereerst in de Bijbel lezen. Genesis 6 en Genesis 7, die twee hoofdstukken die gaan over de zondvloed en de voorgeschiedenis daarvan. En dan leest u dat God, we hebben daar kort geleden bij stilgestaan, het gedichtsel der gedachten van het hart van de mens zag, dat dat te allen dagen alleen boos was. U weet nog wel wat dat betekent. God nam de daden van de mens in ogenschouw. God nam de onderliggende gedachten in ogenschouw. God zag nog dieper en hij zag de bron waaruit die gedachten voortkwamen, het hart. En toen is God gekomen met zijn oordeel en toen heeft hij de fonteinen, staat er in Genesis 7, de fonteinen van de grote afgrond geopend. En toen is die zondvloed gekomen. Dat is het rechtvaardig oordeel over de zonde. En nu onze tekst. Dat is een andere fontein. Een andere bron. God opent een bron vanuit zijn eeuwige liefde. En dat is het grote geheim van deze tekst. Daar hopen we vanmiddag nog wel iets meer van te horen. Maar wat is de reden dat deze bron geopend wordt? Gods eeuwige liefde. Gods welbehagen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij een geopende fontein gegeven heeft. Opdat onreine zondaren zouden komen om reiniging te zoeken en te vinden in deze fontein. God neemt reden uit zichzelf. En goed onthouden, als we straks nadenken over dat water dat opborrelt uit deze bron, uit deze fontein, dat komt ten diepste voort uit Gods welbehagen. Maar nu zegt onze tekst dat die fontein geopend is. Door wie? Door niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Hij is gekomen naar deze wereld. En heel zijn leven, gemeente, heeft al die 33 jaren in het teken gestaan van het openen van deze fontein. Daarvoor is hij naar de aarde gekomen. Daarvoor is hij in de kribbe van Bethlehem neergelegd. Daarvoor is hij het land doorgegaan. Daarvoor heeft hij geleefd en de wet van zijn vader gehouden en vervuld. Daarvoor heeft hij geleden. Daarvoor is hij neergedaald ter helle. Om een fontein te openen. Door zijn lijden en door zijn sterven. En dan lees ik in Johannes 19, we hebben dat vanmorgen in de schriftlezing gehoord, dat daar een soldaat komt met die speer in zijn hand en hij doorsteekt de zijde van de Heer Jezus. En dan stroomt daar water en bloed, dan wordt er een fontein geopend vanuit Christus, een geopende fontein in hem. Dat is het eerste, gemeente. En als we zo over deze woorden hebben nagedacht, dan moet ik daar eigenlijk nog één ding aan toevoegen. Want als u de kanttekening hebt gelezen, dan ziet u dat de opening van de fontein waarover het in onze tekst gaat nog op iets anders betrokken wordt. Onze kanttekening zegt, kanttekening 3, te weten geopend zijnde of geopend wordende door de verkondiging van het heilig evangelie. Dus de fontein waarover onze tekst spreekt, die reinigende fontein, die reinigende bron, die is geopend in Christus door zijn lijden en sterven. Maar op grond van dat werk van de Heer Jezus Christus mag die fontein ook geopend worden in de prediking van het evangelie. Dat is een van de dingen die gebeuren als er gepreekt wordt. Als er gepreekt wordt, ja, dan gebeuren er verschillende dingen. Als er gepreekt wordt, dan worden u en ik aangeklaagd door het woord van God. Altijd weer. Als er gepreekt wordt, dan worden u en ik voor Gods rechterstoel gedaagd. Moet altijd weer gebeuren. Maar als er gepreekt wordt, wordt er ook een fontein geopend. Ook vanmorgen. Er wordt een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Als u wordt toegeroepen, oude, jonge zondaar onder ons. Als u wordt toegeroepen dat er voor u reiniging mogelijk is in deze fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een reinigende fontein. En dan gaan we het slot van de tekst lezen. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Laten we even nadenken over die twee woorden. Zonde, onreinheid. Het eerste woord zonde is overbekend. Wij weten allemaal dat het woord zonde doel missen betekent. En met dat woord is precies aangeduid het karakter van onze zonde. Wij missen vanuit onszelf het grote doel waartoe God ons geschapen heeft. God schiep ons tot zijn eer. Maar we zijn doelmissers. Bent u het ook geworden? Ook in de beleving geworden afgelopen week. God gaf u een denkvermogen. Opdat uw gedachten zouden zijn tot zijn eer. Maar waar hebben u en ik aan gedacht? God gaf ons een stem om te spreken, om te zingen tot zijn eer, om te spreken tot zijn eer. Waar hebben u en ik onze stem voor gebruikt? God gaf ons ogen om het goede te aanschouwen. En waar hebben jij en ik naar gekeken? God gaf ons oren om zijn woord te horen en om het goede te horen. En waar hebben wij naar geluisterd? Wat voor muziek? Wat voor woorden? Wij zijn doelmissers geworden. Mensen die dat grote doel van de eer van God hebben gemist. En het woord van vanmorgen is op dat punt zo scherp als het maar zijn kan. Doelmissers door al onze zonden. En dan dat andere woord wat we even onderstrepen. Onreinheid. Dat duidt de zonde nog op een andere manier aan. Onreinheid. Ja, daarbij kunt u denken aan verontreinigd worden. Dat is ook wat de zonde doet. Die verontreinigt. In ons land kunnen hier en daar wijken zijn, u leest daar wel eens van, waar de bodem verontreinigd is. Soms zo verontreinigd is dat er niet eens meer op gewoond kan worden, niet eens meer op gebouwd kan worden. Wel, dat is gemeente wat de zonde bijbels gezien ook doet. Die verontreinigt, die trekt als een zuurdeesem, een ander bijbels beeld, door het bestaan van mensen heen. Die verontreinigt de mens. En dan moet u weten dat bij dat woord onreinheid in het Oude Testament ook altijd hoort ongeschikt om tot God te naderen. Denkt u maar aan de wetten uit Leviticus, waar onreine mensen verboden wordt om naar de tempel, naar het heiligdom van de Here te gaan. Want een onreine zal niet naderen tot God. Wel, dat zijn dingen die doorklinken aan het slot van onze tekst. En die het ons vanmorgen voorhouden. De zonde verontreinigt. De zonde trekt door heel ons bestaan heen. U en ik, wij hebben niet hier een zonde en daar een zonde. En dat is het dan. U en ik, wij hebben niet een hele hoop zonden. Dat ook wel. Maar u en ik hebben een verontreinigd bestaan. En daardoor zijn we van nature ongeschikt om tot God te naderen. En ook Gods kinderen na ontvangen genade, ze dragen wat hun oude mens betreft die onreinheid en die zonde met zich mee. Daarom zal er ook in het leven van een kind van God, juist rondom de bediening van het heilige avondmaal, altijd weer die vraag zijn: hoe zal ik naderen tot die heilige God? Maar nu preekt onze tekst van morgen, gemeente, dat voor doorbrengers, voor doelmissers, voor mensen die het doel in alle opzichten gemist hebben en die dat vanmorgen moeten belijden. Voor mensen die verontreinigd zijn door de zonde, die niet hier en daar een zonde hebben, maar van wie het bestaan helemaal doortrokken is met de zonde, dat voor zulke mensen een bron geopend is, een fontein geopend is, tegen de zonde en tegen de onreinheid in de Heer Jezus Christus. U zegt misschien vanmorgen: ik heb erg gezondigd. Zou er voor mij nog reiniging mogelijk zijn? Luister eens naar de woorden van onze tekst. Er zal een fontein geopend zijn tegen de zonde. In het Hebreeuws staat er tegen zonde, zonder de. En dat heeft daar de betekenis van wat voor zonde dan ook. Een fontein tegen wat voor zonde dan ook. Hebt u erg gezondigd? Hebt u zwaar gezondigd? Er is een fontein geopend in Christus tegen wat voor zonde dan ook. Ja, zegt iemand, maar ik heb vele zonden. En ik heb zo ontzaggelijk veel gedaan wat voor God niet bestaan kan. Ik heb een schuld die tot aan de hemel reikt. Luister vanmorgen naar onze tekstwoorden, want onze tekst zegt niet: te dien dagen zal er een put geopend worden. Een put, die had je in de tijd van de Bijbel ook wel. Dat was een soort stenen opvangbak, daar viel water in. En daar kon je ook water uitputten, maar op een bepaald moment dan was zo'n put uitgeput. Leeg. Maar onze tekst zegt: er zal een fontein geopend zijn waar altijd nieuw, fris, reinigend water in opborrelt. Hoeveel zonden u gedaan hebt, in deze reinigende fontein is reinigingskracht genoeg voor uw verzondigde leven. Iemand zegt: het is met mij veel erger. Het is niet alleen zo dat ik veel gezondigd heb en dat ik erg gezondigd heb. Maar ik heb er iets van gezien dat ik meelaats ben tot op de bodem van mijn hart. En dat alle onreinheid van daaruit voortkomt, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Is dat uw klacht vanmorgen? Hoor dan dat tegenover die fontein van alle onzaligheid en van alle schuld en van alle onreinheid de Heere een fontein opent in zijn eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En die fontein reinigt niet alleen van zonde, maar die reinigt ook van onreinheid. Van die onreinheid die je zo moedeloos maken kan, zo aanklagen kan. En waarbij u het zegt: nou, ontvangen genade, Heer, het zal nooit iets met me worden. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. En dan zegt Een ander vers erachteraan, maar nooit zal mijn zak zijn ontbonden. Dat wil zeggen, nooit zal mijn verdriet verdwenen zijn voordat ik Christus heb gevonden. Maar Christus wordt u vanmorgen voorgesteld als die reinigende fontein. En als u het zeggen moet, ook nou ontvangen genade. Zo vaak ontrouw geweest. Zo vaak gezondigd. Zo vaak weer gevallen in de zonde. Zie, er is een fontein geopend waar altijd weer vers water in opborrelt. Een reinigende fontein. We gaan naar onze laatste gedachte. Een toegankelijke fontein. Een van de listen van de duivel, gemeente, is deze list. Dat hij mensen probeert te laten rusten op de mededeling in de evangelieprediking. Dat u hoort van uw schuld. Dat u hoort over een fontein. Dat u zegt, gelukkig, we hebben het ook weer gehoord, er is een fontein. En dat u rust op enkele woorden. Maar weet u wat nodig is? Dat er in uw leven twee vragen komen. De eerste vraag, mag ik komen tot die fontein? De tweede vraag, hoe zal ik komen tot die fontein? Mag ik komen tot die fontein? Let u op. Vanmorgen spreek ik op dit moment over de evangelienodiging. Die staat voorop. Dat is de eerste nodiging die vanmorgen uitgaat. Straks zal er ook een avondmaalsnodiging klinken. Ik hoop daar nog iets meer over te zeggen. Maar vanmorgen allereerst de evangelienodiging. Voor wie is de fontein van onze tekst geopend? Voor wie is er reiniging mogelijk bij de Heer Jezus Christus? Laten we het gaan horen. In het midden van onze tekst. Onze tekst zegt, voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Wat wordt ermee bedoeld? U moet dat natuurlijk houden tegen de achtergrond van Zacharias' tijd. Het huis van David, dat waren de vooraanstaande mensen. De groten, zou u kunnen zeggen, in Israël. In ieder geval de mensen van hoge komaf. En de inwoners van Jeruzalem, dat waren de kleine. Dat waren de gewone mannen en de gewone vrouwen. En nu zegt de Heere het zo ruim. Het zal zijn voor het huis van David. Het zal ook zijn voor de inwoners van Jeruzalem. Het zal zijn voor de grote, voor de aanzienlijke, maar ook voor de kleine. Nog iets over te zeggen vanuit onze tekst en de omgeving. Voor wie is deze bron geopend? Voor blijkbaar mensen die zondig zijn, die hun doel hebben gemist, die onrein zijn. Want anders zou de Heere geen bron openen tegen de zonde en tegen de onreinheid. Onreinen worden genodigd tot deze bron. Doelmissers worden genodigd tot deze bron. Mensen die, dan ga ik nog iets verder met u kijken in de omgeving van onze tekst. Mensen die Christus doorstoken hebben. Die worden genodigd tot deze bron. Mensen, Zacharia 12, vers 10, die door de Heilige Geest zijn opgezocht en van wie de ogen geopend werden en van wie het hart verbroken werd. Dat ook, want de Heere werkt de ene genade niet zonder de andere genade, maar zulke worden genodigd om te komen. Ach, hoe zal ik komen? Vraagt iemand. En dat is die andere vraag waar we vanmorgen ook nog even over nadenken. Hoe zal ik komen tot die bron? Die bron, zegt iemand, die ligt zo diep. En ik heb geen putemmer om te laten zakken in die bron. Het is gemeente het liefste werk van de Heilige Geest om schuldige zondaren bij die bron te gaan brengen. Hij is de grote leidsman naar de fontein van onze tekst. En weet u hoe de Heilige Geest dan werkt? Dan brengt hij u, dan brengt hij jou in de diepte. Dan laat hij je treden na treden afdalen. Dan brengt hij je in je armoede, in je schuld, in je verlorenheid. Dan ontdekt hij je inderdaad aan je zonde en aan je onreinheid, want het is het werk van de Heilige Geest om zondaren te laten afdalen naar de diepe plaats van de bron. En als een zondaar daar dan komen mag, als hij door de Heilige Geest gebracht wordt bij die bron en geleid wordt naar die bron, dan doet de Heilige Geest ook zo heel vaak nog iets anders. Want met dat hij u gaat leiden in de diepte, tree na tree, gaat hij u ook heilig lokken. Mag ik het eens zeggen in het beeld van de tekst, dan gaat hij dat zachte gemurmel van die bron in je oren laten horen. Dan heb je misschien die bron nog niet gezien. Dan kan alles nog zo donker en zo duister zijn. Maar hij laat iets van dat murmelen van die bron horen. En in dat murmelen ligt de belofte: er is reinigend water bij mij. En als de Heilige Geest u dan zo steeds verder laat afdalen en brengt bij de bron, dan geeft hij u daar de putemmer van het geloof. Wat is dat? Wat is die putemmer van het geloof? Ach, een putemmer, dat was in de tijd van de Bijbel eigenlijk maar een vormloze leren zak aan een touw. En die zak die werd opengehouden door een houten kruis. Kijk, dat is wat de Heilige Geest doet. Die geeft een zondaar een lege putemmer. En die lege emmer die spreekt van zijn gemis en van zijn schuld en van zijn armoede. En het behaagt de Heilige Geest, kind van God, u zult het herkennen in uw leven, behaagt de Heilige Geest zo vaak om die putemmer open te houden door een kruis dat hij u oplegt. Dat kruis waar u zich misschien wel zo vaak tegen verzet hebt. Dat kruis waar u zo mee geworsteld hebt. Totdat u mag zien, totdat jij mag zien, dat het kruis is dat de Heere gebruiken wil om de putemmer van het geloof open te houden. En dan die emmer laten zakken. En het water putten en omhoog halen. Kent u dat, gemeente? Ik mocht u vanmorgen preken, er is een fontein geopend in de Heer Jezus Christus. Ik mag u vanmorgen preken, er is een reinigende fontein en er is geen zondaar te vuil. Er is geen zondaar die zijn doel te veel gemist heeft en die te verontreinigd is. Die te schuldig is, of in deze bron is er reiniging, ook voor u, ook voor jou. En ik mag u nodigen in de evangelienodiging, onbeperkt, komt herwaarts tot deze bron. Alle die onrein en schuldig zijt en put uit deze bron. Want deze bron kan u reinigen. En als u dit reinigende water voor de eerste keer mag ontvangen, dan zal het u rein maken voor God. Kind van God, u hebt dat na ontvangen genade steeds opnieuw nodig. U hebt het nodig dat u iedere dag tot die fontein zou uitgaan. Dat u iedere dag weer, en daar is Gods geest zo onmisbaar voor nodig, maar wordt gebracht in de diepte om te bukken en te buigen en die putemmer van het geloof uit te werpen in Christus en in zijn wonden. En om vanuit Christus water te putten, reinigend water. Het kan zo nodig zijn dat de putemmer van uw geloof opengehouden wordt door uw kruis. Maar vanmorgen komt de vraag wel, kent u die gang naar de fontein? Kent u dat putten uit hem? Als u het kent, dan mag u niet afblijven. Als u het kent, dan wordt u genodigd om te komen. Ook al is het misschien lang geleden dat u geput hebt. Ook al moet u zeggen, o Heere, breng me er weer en leid me er weer. O dat u zou komen om te zien in de tekenen van het gebroken brood en van de vergoten wijn op die fontein der hoven. Op die put van de levende wateren. Op de fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid, om opnieuw te putten uit hem. Om te zien wat voor een onuitputtelijke bron van schuldvergevende liefde er is geopend in zijn wonden. Kent u deze Christus? En kent u de geloofsgang tot hem? Want dat geloof wil de Heere versterken. En als u dat niet kent, dan wordt u vanmorgen in de evangelieprediking nog genodigd. Nee, niet om allereerst te komen tot het heilige avondmaal. Want het avondmaal kan uw zaligmaken niet zijn. Met eerbied gesproken, een klein stukje brood, een slokje wijn maakt u niet zalig. U hebt het nodig om allereerst naar die fontein te gaan. Om door de Heilige Geest tot die fontein te worden gebracht. En nog één keer, het is zijn liefste werk ook in 2018, om jongeren, om ouderen daar te brengen. En dan brengt hij u wel in de diepte. Maar met dat hij u verootmoedigt en vernedert en leert buigen bij die fontein doet hij u ook het gemurmel van die bron horen. Opdat u hoop en moed zou vatten. En opdat u zou voortgaan en niet zou rusten. Voordat u ook gereinigd bent in deze bron van zaligheid. Een van de Schotse oude schrijvers zegt: als u nu alleen nog maar de genade kent van Zacharia 12 vers 10. Weet dan dat het een voorbode is van grotere genade. Van de genade van Zacharia 13 vers 1. En rust dan niet voordat u een plaats mocht ontvangen bij die bron En zo geven de Heere ons gemeente een gezegende avondmaalsbediening, waarin allen die die bron aan hun hart geopenbaard kregen en ontdekt kregen, opnieuw mogen naderen en anderen heilig jaloers mogen worden geleid naar die bron. Amen. lezen het tweede deel van het formulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijne daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods zonder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het, en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker, en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als in zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid, deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het. Zo zijn wij veel in één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde, één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat we dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonde nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse Vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. We willen gaan zingen, terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht van Psalm 43, en daarvan het derde vers, Psalm 43, vers 3, Vent Heere, uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En daarna gaat de stille nodiging uit. zoeken we eerst het aangezicht van de Heere. Heere, welgelukzalig het volk dat u bracht bij die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Zou u willen geven dat ze aan het heilig avondmaal deze morgen opnieuw mogen zien op die bron die er stroomt vanuit de wonden van Christus en waarin u hebt gezorgd voor reiniging. Wilt u het betuigen aan hun hart dat u de altijd blijvende getrouwe bent, dat die bron u nooit ophoudt te stromen, totdat ze zijn gesteld in de hemelse heerlijkheid, waar ze zich voor eeuwig mogen verlustigen in het aanschouwen van die Heer Jezus Christus. Heere, zegen zo de bediening van het heilig avondmaal aan de harten van uw kinderen. En wilt u hun geloof, zo zwak, zo aangevochten in zichzelf, erdoor versterken, opdat ze bij vernieuwing mogen putten vanuit Christus en vanuit Christus alleen. Laat alles tot ere van uw naam en tot stichting mogen verlopen. Om Christus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat zo het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees u enkele versen uit 2 Samuel 9. 2 Samuel 9 vanaf het 6e vers. Als nu Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide: Mefiboset. En hij zeide: Zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem: Vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: Wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Tot zover. Wij zingen van Psalm 74, het 15e vers. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd, zij een fontein deed uit een rots ontspringen. 15 van Psalm 74. Zijn er nog die op kosten van Christus zijn dood willen gedenken en mogen verkondigen, omdat ze geen vreemden zijn van dat werk van Gods geest, waardoor ze zelf verbroken werden, maar ook geen vreemden zijn van die fontein die overstroomt van reinigende genade vanuit Christus, dan worden ze nu nog genodigd. Als er niemand meer is, zal dit de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees enkele versen uit Hooglied 4. Hooglied 4 vanaf het 15e vers. Waar de bruid, beeld van de kerk van Christus, door hem gekocht en door hem zalig gemaakt, het in verwondering over haar bruidegom uitroept: O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Tot zover. Wij besluiten deze avondmaalsbediening met dankgebed en daarna zingen wij 20e vers van Psalm 74. Heere, zo schonk u het ons, dat in alle rust en alle stilte we mochten gedenken uw diepe lijden en sterven, maar ook de wonderlijke genade die er voortvloeit uit uw wonden. Mefiboset heeft er in verwondering over gestameld toen hij het zei: wat is uw knecht dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Want u hebt het gezegd tot hem: vrees niet. En de bruid van het hooglied, in dezelfde verwondering heeft ze het uitgezongen. O fontein der hoven, put der levende wateren, die van de Libanon vloeien. En tegelijkertijd is het haar gebed, en laat het ons aller gebed zijn: Heere, wil u weer komen met de werking van uw geest, de noordenwind van ontdekking en de zuidenwind van vertroosting, en vooral dat mijn liefste kwamen. Heere, zegen de bediening van het heilige avondmaal, het zien op de tekenen van brood en wijn. Schenk ons uw onverdiende zegen en heb dank voor wat u schonk. En hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. Geliefden in de Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen wij het dankgebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Psalm 2 en daarvan het 7e vers is onze slotzang. 2 vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.